wil beginnen met iets wat jullie, denk ik, allemaal weten. Er staat hier een pen, daar ga ik mee lopen zwaaien. Dat gaan we niet doen. En dat is Genesis 1. En als ik Genesis 1 vers 1 lees, dan lees ik dat God zag dat er op de wereld chaos was. En ik las dat van de week. En toen dacht ik, Heer, als u nu in de hemel zit, ik stel me dat dan menselijk voor en ik weet het, dat zal aan alle kanten tekortschieten. Maar ik kan me zo voorstellen, als God nu naar deze wereld kijkt, dat daar ook een soortzelfde conclusie uit voort kan komen van wat een chaos eigenlijk op deze wereld. En weet je, God gaat iets bedenken. God gaat iets creëren in Genesis. En hoe doet hij dat? Door een voorschijn te roepen. God sprak en zei: God sprak en zo gaat dat. Vijf dagen lang door. En God creëerde datgene wat in zijn denken was. Datgene wat in zijn hart was. En elke keer als elke dag voorbij was. En jullie kennen dat verhaal, maar ik hoop dat het even. Elke dag als God het uitgesproken had en het was gecreëerd, dan zei God dat het goed was. En toen kwam de zesde dag. En wat creëerde God op de zesde dag? De mens. In ieder geval. En hoe deed hij dat? Hij pakte. En ik zou je willen vragen om dat vanmorgen gewoon eens visueel te maken voor jezelf. Hij pakte een hoop stof of een hoop klei. Of in allerlei vertalingen wordt dat een beetje. Dus het is. Hij maakte iets. Wat hij bij elkaar raapte van deze wereld. En hij maakte daar, hij boetseerde daar iets van. En wat zijn blies daarin met zijn levensadem. Dus gemeente, datgene wat God in de eerste vijf dagen tevoorschijn riep, dat was een soort hoge truc. Maar hij sprak het, en het was er. Maar wij, jullie, ik, wij zijn gecreëerd door de levensadem van God. En waarom deed God dat? Want gemeente, ik geloof dat heden ten dagen we ons enorm bewust moeten zijn van datgene wat God toen in zijn hart had. Wat God maakte was iets wat deze aarde kon verzorgen. Dat zegt hij. Hij gaf alles wat hij gemaakt had, gaf hij aan ons als mensen. En hij zegt tegen de mens, zorg ervoor. Ik geloof gemeente dat, tenminste, als het wel zo is, moet jullie het zeggen, maar nergens heeft God dat hart teruggetrokken. Juist in Jezus Christus heeft God elke keer dat hart laten zien. Dat hij wil zorgen voor de mensen. Maar wat zijn wij eigenlijk? Wij zijn als mens datgene wat tussen God en die aarde in zit. Om voor datgene wat hij gecreëerd had, voor te zorgen. En Adam en Eva wandelden met God. Toch? Gemeente, proef dat hart van God is. Hij creëert iets. Ik heb het eigenlijk als voorbeeld gezien voor mijn ogen de afgelopen twee weken. En wel vaker trouwens. En ik wil dat voorbeeld eigenlijk gewoon bij jullie neerleggen. Een paar weken terug was ik ergens bij iemand die kleine kinderen heeft. En pa, ik kwam binnen en pa was een prachtig bouwwerk van Lego, weet je wel. Zo'n grote tekening. En samen met zijn zoon, die naar mijn beleving veel te klein was voor dat bouwwerk. Maar hij was samen met zijn zoon dat bouwwerk op zo'n grote groene plaat aan het bouwen. En het was volgens mij al uren bezig. Of in ieder geval niet diezelfde dag misschien, maar het was echt een enorm bouwwerk. En eigenlijk waren ze bijna klaar. En wat gebeurt er? Terwijl ik daar zit en een bakkie zit te doen. Dat ventje, dat gooit per ongeluk. Maar dat gooit dat hele bouwwerk van tafel af. En er was gewoon niks meer van over van wat er op die tekening stond. En opeens, het is een heel krom voorbeeld. Maar opeens ervaar ik een beetje wat God, weet je, hij had gemaakt wat in zijn hart was. Het was helemaal volgens de tekening. Het was helemaal volgens het plaatje. Het was helemaal zijn passie. En hij gaf het aan ons. En wat deden wij? Wij lieten het van de tafel vallen. En wat God door de geschiedenis heen nog steeds aan het doen is. Is dat hij ons oproept om dat plaatje opnieuw. Tussen Genesis 1 en Openbaringen 22. In Openbaringen 22 laat hij weer zo'n plaatje zien. Waar wij naartoe op weg zijn. En gemeente, jullie zijn allemaal zoals jullie hier zitten als je Jezus Christus kent. Als jouw redder, als jouw verlosser. Dan zijn jullie geest, ziel en lichaam. Toch? Een wederom geboren geest. En wat is nou zo ongelooflijk hard nodig, is dat wij weer gaan horen van God. En dat als het ware gaan brengen op deze wereld. Weet je, we hebben vanmorgen Psalm 139 voor een gedeelte gezongen. En jullie kennen al deze teksten, maar ik wil het vanmorgen gewoon dicht bij jullie brengen. Efeze 1 vers 4 is zo'n tekst, hè? Wie weet wat daar staat? Even een beetje Bijbelquiz vanmorgen. In Efeze 1 vers 4 staat die prachtige tekst dat God voordat hij de wereld gemaakt heeft, nagedacht heeft over Johan Terlouw. En weet je, ik kan daar ontroerd van raken. En dat hij nagedacht heeft over jullie allemaal zoals jullie hier zitten. Het staat er echt. En dat hij degene is die voor de oorsprong van de wereld bedacht heeft. Het moment dat ik tevoorschijn zou komen, zo zie ik dat voor me. Datgene wat ik mag doen in zijn koninkrijk, in zijn verlangen, dat is in God. Psalm 139, die bekende psalm waarin hij mijn nieren gevormd heeft. Daar staat zelfs, in het derde of het vierde vers uit mijn hoofd, daar staat zelfs dat ieder woord, dan moet je even aan Genesis 1 denken. Ieder woord wat ik spreek, dat kent hij. Er staat zelfs, dat kent hij van tevoren. Gemeente, ik wil jullie bemoedigen vanmorgen met de boodschap dat God zo enorm betrokken is op u en op jouw leven vandaag, hier, op dit moment. En dat zijn verlangen is nog steeds hetzelfde als in Genesis 1. Namelijk op het moment dat u Jezus aannam in uw hart als uw verlosser, dat u woorden van leven gaat spreken. Heel deze wereld, ik weet niet hoe jullie het zien, maar ik kijk nog één keer op een dag naar het coronanieuws op mijn app. En that's it. Alle woorden die heden ten dagen gesproken worden, die zijn gebaseerd op angst. Zijn gebaseerd op datgene wat er allemaal fout gaat in deze wereld. En weet u, dan hoor ik ik weet niet of ik daar iets over mag zeggen, maar dan hoor ik een scriba van een gemeente in Staphorst. En dan kunt u vinden van wat u wil en u mag me afschieten. Maar die man, die wordt geïnterviewd en die zegt gewoon, weet u, datgene wat ik in die kerk beleefde is meer dan naar een vereniging gaan, het is mijn leven. En dan mogen we vinden van wat we denken over die 600 mensen. Ik denk dat het in een heel ander perspectief staat dan wat in de media gebracht is. Dat is één. Maar die man die getuigt van het feit, ik dien een God. En dat is enorm belangrijk voor mijn hart. En gemeente, wij dienen een God. Die elk woord wat ik spreek, elk woord, elk ding wat ik doe, betrokken is op mijn leven. God is hier vanmorgen door zijn geest. God woont door zijn geest in uw binnenste. En God is betrokken op datgene wat u vandaag gaat doen, wat u morgen gaat doen en wat u mag brengen op deze wereld. En weet je wat ik geloof? In Hebreeën 11, en dat mag u met me meelezen, ik heb al heel veel bijbelgedeeltes genoemd, maar moet u eens lezen, meelezen wat er in Hebreeën 11 staat. En dan lees ik even vers 1 tot 3. Het geloof, staat daar, uw geloof, legt de grondslag. Dan moet je eens over nadenken over dat woordje. Mag ik dat even vrij vertalen? Het legt de basis voor alles, de grondslag. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop wij hopen. Het overtuigt ons van de waarheid die wij niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. Vers 3, let op, hier staat iets heel... Door geloof komen wij tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is. Dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. En dit klinkt als een hele moeilijke tekst. En toch staat hier iets fantastisch. Want hierna komen vanaf vers 4 tot bijna het einde van het hoofdstuk, komen al die voorbeelden van die geloofshelden. Abraham, Noach, Henoch, Mozes worden allemaal in een rijtje gezet. Waarom? Omdat zij iets geloofden wat niet zichtbaar was op dat moment. Vooral over Noach lees je daar iets fantastisch van. Er staat, hij kreeg te horen van God. Hij kreeg te horen van God wat er was. Wat er komen zou. En hij bouwde een ark. Zo'n makkelijk zinnetje. Maar Noach werd een verbinding tussen het hart van God en datgene wat God ging doen op deze wereld. En 120 jaar lang heeft Noach getimmerd, en weet ik van wat hij allemaal gesjouwd heeft, aan een ark. Hij is 120 jaar lang voor gek verklaard. Bespot. Maar Noach had een woord van God ontvangen dat God een gericht over deze wereld zou brengen en hij moest een boot bouwen. Gemeente, Noach is door zijn geloof, het staat er letterlijk, zullen we het lezen? Hebreeën 11 vers 7. Zijn geloof. Dus door niet staan God in een. Iets op zijn hoofd gezet had voor u, nu moet je. Maar er staat: door zijn geloof bouwde Noach. Toen hem te kennen was gegeven wat er zou gebeuren. Nog voordat dit voor iemand zichtbaar was. Gehoorzaam een ark. Om daarmee zijn huisgenoten te redden. Zo veroordeelde hij de wereld. Hij de gerechtigheid die voortkomt uit datzelfde geloof. Gemeente, Noach was de man die het hart van God hoorde, zag en hij werkte dat uit in het zichtbare op deze wereld. Romeinen 12 vers 2 zegt iets heel moois. Op het moment dat jullie wederom geboren werden, is God begonnen om jullie denken te vernieuwen, staat daar. Wat bedoelt God daarmee? Wat zegt hij erachteraan? In de Statenvertaling staat dat heel mooi. Er staat opdat u zult kennen, moet je even, opdat u zult kennen de volmaakte wil van God. Gemeente, ik word daar woest enthousiast van. Gods geest geeft ons iets waardoor wij ons vernieuwing van denken ontvangen. Datgene wat alsmaar naar ons toe komt en waar wij iets van moeten vinden en waar wij iets van denken of wat mijn denken beheerst, daarvan zegt God, maar ik wil je richten op mijn hart. Ik wil dat je kent niet een beetje van mijn wil. Maar Gods hart is dat wij zullen kennen de volmaakte wil van God. Paulus zegt in 1 Korinthe 2... ook zoiets dergelijks. Opdat wij, weer de Statenvertaling in de oudere vertaling, opdat wij zullen hebben de zin van Christus. Andere vertalingen zeggen de gedachten van Christus. Gemeente, dat betekent iets. En ik geloof dat dit nou juist de bemoediging is voor vanmorgen. Ik ga er een heel plat voor zeggen. Maar als God in zijn troon in de hemel zit en zijn gedachten over deze wereld en zijn passie en liefde voor de mens zijn nog steeds hetzelfde als in Genesis 1, wat ik met heel mijn hart geloof. Dan zoekt God, en dat heeft hij door heel de Bijbel heen gedaan, van Jesaja tot Paulus tot 2020, zoekt God mensen die ervaren wat in het hart van God is, om dat te brengen op deze wereld. Om de natuurlijke wereld, die zichtbaar is voor onze ogen, waar wij elke dag mee te maken hebben, te injecteren als het ware met de onzichtbare wereld die uit God is. Gemeente, dat is de reden waarom dat uw geest opnieuw geboren is. Uw geest is opnieuw geboren om te horen wat uit God is. Ja, maar jongen, hoe doe je dat? Ik hoor God nooit. Eigenlijk staat het hier. Stap 1 is om God nooit te horen en dat veranderen is te gaan geloven om tegen God te spreken. Ik kom te veel christenen tegen die niet geloven dat God met hun spreekt. Gemeente, God spreekt tot u. Door zijn woord, door profetieën van mensen heen, door jouw gedachten heen, door... Weet je, hij is je vader. Toch? Het zijn allemaal van die dingen die geloven wij, die omarmen wij zelfs. Maar ergens geloof ik dat juist in deze tijd het van belang is dat op het moment dat ik het woord van God lees en iets mijn hart raakt, waarvan ik geloof, hé, hier wil God iets mee, dat ik dan niet alleen maar dat lees en dat mooi vind, maar dat ik in beweging ga komen. Dat ik een ark ga bouwen. Zoals Noach dat deed. De Heer Jezus zelf geeft een ongelooflijke preek in de bergrede. En wat zegt hij als conclusie van die hele preek? Zand, huisbouwen, rots, huisbouwen. Wat is het verschil? Al wat mijn woorden hoort, is als iemand die bouwt een huis op zand. Het verschil, al wie mijn woorden hoort en ze doet, is als iemand die bouwt een huis op de rots. Gemeente, het is, geloof ik, juist in deze tijd van prachtig, cruciaal, heerlijk belang, dat wij geloven, omarmen, gaan uitstralen, dat wij een connectie hebben met onze Vader in de hemel. Je moet bewust zijn, de mensen die leven zonder God in deze natuurlijke wereld, zien God alleen door jullie heen. Dus het is van cruciaal belang, gemeente, dat wij gaan laten zien wie onze redder en zaligmaker is. En dat we gewoon in alle ontspannendheid mogen doen door te gaan horen wat in het hart van God is, de volmaakte wil van God. Dat te geloven dat het voor ons is. En te gaan doen wat daarin in ons hart gezaaid wordt. Snappen jullie hoe? Ik geloof dat is hoe God werkte in Genesis 1. Misschien fysieker. Zou ik bijna zeggen. Fysieker dan dat wij dat meemaken. Maar u heeft God zelf in u wonen. Toch? Dus gemeente, als God zelf nou in u woont. En u merkt daar nooit geen ene totempaal van. Dan is het toch iets niet in orde, of wel? U heeft het woord. Dit is het woord van God wat nog steeds krachtig is in zichzelf, toch? Juist nu, gemeente, vreet het op. Lees het. Overdenk het. Geloof wat hierin staat dat het waar is. En op het moment dat dingen je raken in het woord van God, geloof dat God je daarmee in beweging wil zetten. Lees alsjeblieft niet het woord als iets wat passief is. En als u het een half uur per dag gedaan hebt, dat daarmee uw ding gedaan is. Dan begint het pas, gemeente. God Jezus zelf leidde 3 jaar lang 12 apostelen op. 12 discipelen op. En hij zei, jullie zullen deze wereld vertellen wie ik ben. 12 mensen. Wij zijn hier vanmorgen, schat ik in, met een man of 30. Waren die mensen nou werkelijk met meer power doordrenkt dan jullie? En dan voel je de schroom komen, toch? Ik wel, hoor. Maar ik geloof dat God vanmorgen ons wil duidelijk maken dat wij mogen gaan bewegen vanuit het geloof. Dat we naar iets toe gaan waarvan God gezegd heeft dat het komen zal. Wat is dat? Een nieuwe aarde en een nieuwe hemel. Wat is dat, gemeente? Leven in perspectief. Wat zegt God op dit moment? Ik ben met je alle dagen van je leven. Gemeente, laat het je hart binnenkomen. Dat is de waarheid van God midden in een wereld van angst. Moet ik dan niet uitkijken voor corona? Tuurlijk. Maar het hoeft mij niet in angst te brengen, omdat ik weet dat mijn God regeert en machtiger is dan dat. Maar gemeente, als u dit boek gemiddeld 1 keer in de maand 20 minuten open doet, dan verliest u iets. Namelijk datgene wat God wil spreken in jouw hart. Soms is het heel simpel. En daarom begon ik met dat horen en dat spreken. De Bijbel is vol, en dan zou je onderwijsavonden kunnen organiseren, vast gebeurt hier. Maar de Bijbel is vol dat datgene wat wij spreken nog steeds scheppende kracht heeft. De Spreuken zegt zelfs, alles wat wij spreken is leven en dood. Leven en dood is in de kracht van de tongstaan. Dus datgene wat u uitspreekt vanuit uw geloof, datgene wat u uitspreekt in geloof, wat u gehoord heeft van God, datgene wat u ook, ik geloof er echt in, hardop uitbidt, als u gewoon alleen in uw kamer zit, heeft impact in deze zichtbare wereld. Wij creëren iets op het moment dat wij in geloof leven gaan uitspreken in datgene wat onze situatie is, maar ook de situatie van ons als gemeente. En ook de situatie van deze stad. En ook de situatie van deze hele wereld. 12 mensen hebben ervoor gezorgd dat ze vanuit Jeruzalem naar Judea de hele wereld overgingen. En nu is het christendom. Iedereen in deze wereld zal Jezus kennen, toch? Gemeente, de kracht die u heeft ontvangen uit de Heilige Geest, de kracht die is in dit woord. De kracht die u heeft vanuit het leven van Jezus is enorm. Efeze 1 vers 7. Sorry, 1 vers 9. Daar staat het volgende. Ik begin even bij vers 7. In hem, dat is in Jezus, zijn wij door zijn bloed verlost. En zijn onze zonden vergeven. Dat is van God, op deze morgen. In Jezus Christus, en ieder die dit offer aangenomen heeft, bent u verlost. En laat dat misschien weer voor de 10e keer, maar laat dat vanmorgen binnenkomen. U bent verlost in hem. Waarom? Dankzij zijn genade. Zijn rijke. Die God heeft ons in overvloed geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld. Dubbele punt. En wat komt er nu? Namelijk zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken. Oftewel, in Christus gaan we toe naar datgene wat God bedoeld heeft als einddoel. Namelijk een hele nieuwe schepping. En zijn besluit om alles in de hemel en op de aarde onder één hoofd te brengen, onder Christus. En wij hebben mogen zien, net zoals Paulus, dat Jezus Christus op deze wereld gekomen is. Noach nooit gezien. Noach alleen maar in de toekomst gezien. Abraham nooit gezien. Wat deed Abraham? Hij hoorde dat hij naar een vreemd land moest en hij ging. Mozes, nooit gezien in de zin van realiteit. En toch, broeders en zusters, al deze mensen die in Hebreeën 11 staan, die hebben het gezien wat er ging komen. Zij hebben gezien dat God iemand zou brengen, die verzoening zou brengen voor de hele wereld. Jezus Christus. Zij hebben gezien dat diezelfde Jezus Christus ervoor zou zorgen dat hemel en aarde, dat zegt Jezus zelf toen hij de wereld verliet, mij is gegeven. Waar? In hemel en op aarde. En gemeente, die God, die Jezus, die dien ik. Die dienen jullie, toch? Ik wil u vanmorgen gewoon bemoedigen. Wij hebben een God die deze wereld gaat brengen naar een nieuwe hemel en naar een nieuwe aarde. Wij hebben een God die ons perspectief gegeven heeft tot in eeuwigheid. Wij hebben een God die daar alles voor gedaan heeft. U hoeft er niks aan toe te voegen. In Jezus heeft hij alles aan u gegeven wat daarvoor nodig is. Hij heeft u zijn eigen geest gegeven als persoon die in u woont. Zodat zijn wijsheid, zijn liefde, kan stromen in uw hart. Gemeente, vergeef me het woord. Maar laten we niet hypocriet zijn om dat in ons eigen hart te houden. Maar laten we gaan doen wat God in ons hart neerlegt. En ja, soms zijn dat hele rare dingen. Hoe denk je dat Noach zich gevoeld heeft toen God zei dat hij een ark moest gaan bouwen? Ja, dat zou het eerste jaar misschien wel raar zijn, maar man, 120 jaar. Blijf het in. Wat zal God gevoeld hebben toen die dieren, wat zal Noach gevoeld hebben toen die dieren, stel ik me voor, uit dat bos, naar die ark toe kwamen? Wat zal Noach gevoeld hebben toen het ging regenen? Maar weet je, gemeente, soms vraagt God in je hart, vanuit zijn woord, door iets heen, dat je naar iemand toe mag ofzo. Ik zou je gewoon willen oproepen. Ga eens luisteren naar die stem van God. En ga het eens doen. Hoe jong, hoe oud je bent. En ga verwonderd staan van datgene wat God gaat geven in dat soort geweldige dingen. Dat is leven. En juist nu, gemeente, waarin wij misschien als kerk het niet meer kunnen doen zoals we het gewend zijn, is het van zo'n enorm belang dat wij op deze manier de wereld gaan laten zien wat in Gods hart is. En dat Gods hart is leven tot in eeuwigheid. Dat Gods hart perspectief biedt voor ieder mens die in hem gelooft. En gemeente, please, kom in actie. Het is zo Gods hart dat wij dit gaan leven. Ja, maar Johan, dat kan ik niet. Dan ga ik morgen toch maar gewoon proberen. Weet je, ik kan het ook niet. Maar ik heb al zo vaak mogen ervaren dat juist op het moment dat ik het niet kan, mij komt niet meer. Gemeente, ik wil zo meteen met jullie gewoon het gebed uit gaan spreken waarin we jullie, we zeggen het zo vaak, hè, als we die zegen uitspreken, verheffen onze hart op God, weet je wel. Er zijn zoveel dingen die wij zo standaard gehoord hebben door de tientallen jaren heen. Maar verhef je hart vanmorgen nou eens echt naar God toe. En stap in het geloof dat God zegt dat hij in zijn hart is om aan jou te geven, zodat jij mag gaan doen. Zodat die stroom vanuit Gods liefde naar deze wereld, door jou heen, mag gaan stromen naar anderen. Dat geloof ik is het liefste hart. Zullen we bidden? Vader in de hemel, ik dank u, Heer, dat u God bent. Ik dank u, Heer, dat u nooit veranderd bent tot in eeuwigheid niet zal veranderen. En ik bid zo, Heer, dat we dat als, als baken vanmorgen mogen omarmen. Heer, u bent betrouwbaar. U bent vol van waarheid. U bent liefde, zegt uw woord. Heer, het is niet eens een eigenschap van u. U bent het. Heer, en vanuit die God zijn, Heer, heeft u uw zoon gegeven voor ons allemaal, zoals we hier zitten. Heer, en u heeft ons geest gegeven in ons land. Ik bid, Heer, dat we in geloof mogen omarmen dat u zo intens betrokken bent op mij en op ons leven. Heer, dat u niet stommetje speelt, maar dat u ons wil openbaren, Heer, wat uw volmaakte wil is. Heer, dat u ons wil gebruiken in uw koninkrijk, in uw leven. Ik bid, Heer, dat we in geloof durven Heer, ik wil gewoon bidden, als we ergens nog denken dat we het in eigen kracht doen, kunnen we dat mogen neerleggen. Echt mogen neerleggen. Maar ik bid ook, Heer, dat we in volheid uw kracht durven omarmen. En tegen u durven te zeggen, net zoals Jesaja zei, Heer, hier ben ik, stuur mij. Heer, kom dan ook met zo'n kool, Heer, en raak onze mond aan. Zodat we zullen en kunnen gaan. Heer, ik wil al deze mensen zegenen, dat ze hun hart mogen opheffen tot u die in de hemel woont. En dat ze vanuit uw troon, Heer, leven mogen ontvangen.